danken wij u, Heer. Gij zijt groot en wonderbaar. Halleluja. Amen. Gaat u zitten, broeders en zusters. Ik kijk even naar de presentatie die ik voor u heb meegenomen. Vandaag is een bijzondere dag, hè? Een inzegening, een inwijding van broeder Tino Schubert in het ambt van ouderling. Dat is niet zomaar iets. Dat is iets bijzonders. Een ouderling moet de gemeente op vele manieren kunnen leiden. Het is een voortreffelijk ambt. Je kan je niet op je status beroepen. Je kan niet zeggen, pas op hè, ik ben een ouderling. Wat wil je toch? Dat is niet de bedoeling. Je moet leiden door te dienen. Je moet in alles een voorbeeld zijn. Veel gemeenteleden zijn trots op hun leiders en zetten ze op een voetstuk. Heel goed bedoeld, maar dat is ook niet wat de Bijbel ons leert. Er mag maar één persoon op het voetstuk staan van ons hart. En dat is Jezus. Amen. Hij alleen is waardig. Hij alleen heeft voor ons dat grote offer gebracht. Soms zie je dat in gemeenten de ambtsdragers alles doen. Vanaf het eerste tot en met het laatste, alles. En de gemeente doet niets. Ook dat is niet wat de Bijbel leert. Ook dat hoort niet. God bouwt zijn kerk. Waarom? Om de mensen in nood te kunnen bereiken. En dat kan je niet alleen. Dat kan je niet op eigen kracht doen. God wil iedereen in de kerk gebruiken. Iedereen heeft zijn of haar talenten van de Heer gekregen. En die moeten tot nut gemaakt worden. In het lichaam van Christus. Dat is teamwork. Ik heb enkele maanden geleden in Hengelo het woord gebracht over teamwork. Teamwork is eigenlijk als meerdere personen samenwerken als één. Dat is teamwork. Meerdere personen met meerdere karakters, met meerdere karaktertrekken. Met al hun onhebbelijkheden, zeg ik altijd maar. Als die samenwerken als één, dan krijg je teamwork. Teamwork voor Christus. Om deze wereld verloren in schuld te kunnen bedienen. Je kan naar de kerk kijken als geheel, maar je kan ook naar de teams onderling kijken. Een kerk bestaat uit vele teams. Neem het geestelijk bestuur, neem het diaconaat, neem het zondagsschoolteam, neem het jeugdteam, de kantinecrew. Er is vast en zeker ook een klusteam hier in deze gemeente aanwezig. En ook de interieurverzorgers. Ik zeg het met een beetje een mooi woord, maar dat zijn de schoonmakers. Hè? Toen wij nog een eigen gebouw hadden in Hengelo, was het altijd heel moeilijk om interieurverzorgers te vinden. Maar het moest toch gebeuren. Ook dat is teamwork. Dat kan je niet in je eentje doen. Daar heb je meerdere mensen voor nodig. En zo zijn er nog vele teams in een gemeenschap aanwezig. Allemaal belangrijke teams voor het kerkleven. En het resultaat van een team is groter dan de optelsom van het resultaat van elk individu in dat team. Dat noem je synergie. Dat is groter. Je kan het als ouderling ook niet in je eentje doen. Je kan niet aan een team deelnemen als dat niet je roeping is. Of als je daar niet je talenten voor hebt. Dat is onmogelijk. Ik kwam hier binnen en ik keek naar deze schitterende kansel. Ik zeg, er is wat veranderd hier. Hè? Ja, dit is een nieuwe kansel. En er is iemand die dit gemaakt heeft. En zo ben ik wel jaloers. Hè? Maar dat zou ik ook wel heel graag willen. Ik zou ook heel graag van het klusteam deelgenoot willen worden. En ik heb zelf een hele grote gereedschaptas, mag u weten. En met heel veel boren en alles keurig netjes op een rij. Ik heb niet één boor, nee, ik heb een grote boor. Ik heb een kleine boor en een heel klein boortje. En toen ik hem kocht, kwam er zo'n holster bij. Kent u dat? De klussers hier? Ah, dat is stoer, hè? En als u de boor in het holster hebt, dan voelt u zich al heel wat. En dan moet u weten, midweeks, Dan bouwen wij ook alles op in de kantine van het gebouw dat wij huren. En op een gegeven moment hadden we daar een box. En die box moesten we elke keer naar binnen dragen. Want toen zei mijn broer, wacht maar, ik heb nog wel zo'n plank met wieltjes. En daar doen we het mee. Nou, dan rollen we erop. En ik dacht, weet je, ik ga dat vastzetten. Dus ik kwam op een midweek, kwam ik met mijn hele grote tas. Kwam ik binnen. Ik had onderweg bij de Gamma had ik schroeven gekocht. En ik zette die box op de kop. En ik plaatste die wielen aan de onderkant. Even voorboren. Kent u dat? Even voorboren. Alle schroeven erin. En toen stond ik klaar met mijn elektrische schroevendraaier. En wilde ik de schroeven erin boren. Wie weet wat torkschroeven zijn? Ik nu ook. Ik had bitjes met een platte kop. Met een kruiskop. In alle vormen en maten. Maar ik had bij de haast had ik een hele doos vol torkschroeven gekocht. Nou, dat gaat niet, hè? Als u dat probeert. Ja, en toen moest ik alles weer opruimen. Want je ziet de broeders om me heen wel een beetje lachen toen. Maar ze dachten natuurlijk, wat een amateur, hè? En die tas was al groot en zwaar. Maar hij woog zo licht toen ik binnenkwam. Maar toen ik wegging, was hij echt zwaar. Heb ik hem weer naar de auto gebracht. Ik ben nog geen lid meer van het klusteam. U kent de reclame wel, hè? Ongeschikt daarvoor. Hoe graag ik het ook zou willen. Wat essentieel is in een team, dat is ook de sfeer. De sfeer moet goed zijn. Als het niet goed is, dan krijg je scheefroei, dan krijg je ruzies, dan krijg je al de dingen waardoor een team uit elkaar klapt. En het team scheurt. Dat is niet alleen in de wereld, dat is ook met name in de kerken. Of één of meerdere personen worden geïsoleerd in een team. Dat is ook verschrikkelijk. En vooral als je zelf niet weet waarom. Als je geen idee hebt. Maar iedereen negeert je. Nou, hoe ga je nu met elkaar om in een team? En een ouderling moet dit kunnen. Die moet met verschillende teams kunnen werken. En ik heb ter illustratie... Oh, is al vanzelf vooruit gegaan. Eens even kijken of mijn klikkertje het doet. Ik zie nog geen beweging. Moet ik iets doen? Of heeft hij een vertraging? Ik kom er maar liever niet aan. U weet wat er gebeurd is met de box. Ik praat zelf gewoon even door. Kijk, dit zijn de 9 vaardigheden in teamwork. Het gaat er niet om dat hij dit overschrijft. Het is even ter illustratie. En mocht je zeer geïnteresseerd zijn, op onze site staat het woord nog wel van teamwork in Christus. Kan u nalezen. En mocht u vandaag geïnteresseerd zijn, kan u ook altijd de PowerPoint-presentatie vragen via onze site. Kan u een mailtje aan mij sturen. Ik heb de teksten ook voor jullie meegenomen, zodat jullie niet hoeven te bladeren. Kunnen we in 45 minuutjes kunnen we zo dit woord doen. Kijk, geweldig. Die 9 vaardigheden zijn heel belangrijk. Als u nu denkt van, oh, dat wist ik niet, dan klopt er iets niet. Hè? Want dit is geen hogere wiskunde, dit hoort bij elk team. Luisteren naar elkaar, vragen stellen, niet bang zijn. Je moet durven vragen stellen. Overtuigd zijn, zeker in een kerk, als Christus je hart overtuigt. Breng dat ook zo. Respecteren van elkaar, ook als iemand een andere mening heeft. Helpen. Christus leert ons dat. Denk aan de barmhartige Samaritaan. Delen. Alles wat wij krijgen van de Heer, moeten wij met elkaar delen. Maar ook deelnemen. Je kan niet in een team zitten en aan de kant staan. En dan verwachten dat het team alles doet. En jij als deelgenoot doet helemaal niets. Dat kan niet. Je moet elkaar ook accepteren zoals je bent. En het laatste is ook heel belangrijk. Je moet elkaar waarderen. Laat dat blijken. En vaak zeggen we dat niet. Maar laat het blijken aan elkaar. Hoezeer je elkaar waardeert. Het maakt niet uit of je jong of oud bent. Het is zo jammer als je deel uitmaakt van het lichaam van Christus. En je staat aan de kant. Ik zeg altijd, dat zijn in feite de innerlijk gepensioneerden, hè? Je bent er wel, maar je hebt al lang afscheid genomen. En dat gaat hier niet om leeftijd. God kan een ieder gebruiken, hoe jong of hoe oud u ook bent. Maar als je innerlijk gepensioneerd bent, dan wil je niet meer actief zijn. Dan wil je op je lauweren rusten. Maar dat is niet wat Christus ons leert. Blijf actief voor hem. Blijf u inzetten. En in een team is het makkelijk als alles goed gaat. Maar dan gebeurt er iets en je weet niet hoe je erop moet reageren. Hoe spreek je elkaar aan? Hoe spreek je als ambtsdrager de mensen aan? Moet je boos zijn? Worden schrikken de mensen? Worden ze bang? Moet je te slap zijn? Kan ook niet. Dat je tegen iemand zegt, nou broeder, als het u uitkomt, mag ik u dan vandaag een waarschuwing geven? Nee, komt het niet uit? Kom ik volgende week terug? Dat kan niet. Je moet elkaar durven vermanen in de liefde van Christus. Ik heb vandaag als opstaat een voorbeeld meegenomen uit een onderzoek naar teamdynamiek. Ik heb het al in Hengelo een keer laten zien. Maar herhaling, merk ik al, kan nooit kwaad. Dus ook voor de leden van Hengelo, waar zitten jullie? Moet ik even? Ja. Een plukje aan die kant. Let nog even goed op, hè? Teamdynamiek, een voorbeeld uit de echte praktijk. Het is een voorbeeld dat je kan toepassen op veel situaties. Op het scherm zien jullie een team van 9 leden. 9 leden. En de gezichtjes zijn nog niet ingekleurd, maar dat ga ik doen aan de hand van een verhaal. Het is belangrijk om hier in gedachten te houden dat elk team zo zijn eigen normen en waarden kent. In een team houden mensen zich ook aan bepaalde afspraken. En als je niet aan afspraken houdt, dan moet je elkaar daarop kunnen aanspreken. En dat geldt ook voor ons in een kerkgemeenschap. Nou, laat me jullie aan het team voorstellen. Ik typeer de teamleden kort van links naar rechts en van boven naar beneden. De namen die ik misschien gebruik zijn fictief, hè? Niet dat u denkt van even over die broeder of die zuster. Nee, is fictief. In de eerste plaats hebben wij de veelprater. Bij alles wat dit team dit doet, praat hij. Nu even bellen. Nu even een kopje koffie pakken. Nu even een momentje voor mijzelf. Enzovoort. Daarnaast hebben we de moppetapper. Dit teamlid beschikt over een groot arsenaal van moppen. En hij heeft ook altijd een grap paraat. En hij denkt dat hij anderen daarmee een plezier doet. Maar in werkelijkheid voelt hij zich heel erg onzeker. En hij probeert zich te verbergen door zijn grapjes. Daarnaast is de cultuurpessimist. Dat is Piet. Piet is al meer dan 20 jaar lid van het team en hij leeft grotendeels in het verleden. Vroeger was het leuk. Hadden de mensen nog respect voor elkaar. Tegenwoordig gaat alles zo snel en zijn mensen alleen maar resultaatgericht. Iedereen heeft haast. En iedereen heeft elkander uit het oog verloren. Dan krijgen wij de trainee. In kerktermen zouden we zeggen de nieuweling. Ja, soms zie je wel eens iemand staan en dan hoor je al, hey, wie is dat? De nieuweling. Oh, nieuweling. En die 2 woorden, daar is al heel een wereld van een verhaal in besloten. Hè? Oh, nieuweling. En ze is nog maar kort in het team en heel leergierig. Anderen vinden haar nieuwsgierig. Ze noemen haar het neusje, omdat ze die altijd voor hun gevoel in andermans zaken steekt. Ze stelt juist heel veel vragen om meer te weten te komen. Maar soms stoot ze daarbij onbedoeld tegen enkele heilige huisjes. Dan hebben we de nestor. De nestor is degene die voor velen een vertrouwenspersoon is. Veel mensen komen met hun problemen naar hem toe. En ze voelen zich bij hem gehoord. Dan is daar de steller. Zij heeft over alles en iedereen altijd een uitgesproken mening. En steekt deze niet onder stoelen of banken. En ze begint vaak met ik wil, dan wel, jij moet. Maar dan hebben we de stille. Je merkt niet dat die er is. Dit teamlid verricht zijn taken heel goed, maar in stilte. En soms denken de anderen wel eens naar een teamdag, hé, is ze er wel geweest? Het volgende gezichtje, dat blijft blanco. Dat is de teamleider. Het gezichtje is niet ingekleurd, omdat hij altijd zoveel weg is. altijd ergens anders met een ander project of andere dingen bezig. En dit is Wim. Een verhaal apart. Na de vakantie trof Wim zijn bureau aan op een andere plek, namelijk bij het raam. Met Sinterklaas vond hij een gedicht op zijn bureau met de titel 8x4. Een merk deodorant. In zijn la lag een ingepakt stukje zeep. De andere teamleden ervaren bij Wim namelijk één probleem. Hij verspreidt een zeer sterke transpiratiegeur. Een echte casus. Volgens de steller stinkt Wim. En ik heb dit team natuurlijk met karikaturen ingekleurd. Maar misschien herken je wel één van deze karakters. Misschien herken je jezelf wel in één van deze personen. Wat ik duidelijk wil maken is dat in een team elk persoon zijn eigen karakter heeft. En het gedrag van een teamlid heeft niet op elk van de anderen hetzelfde effect. Kijk maar mee. De steller die ervaart de vragen van de trainee eigenlijk als positief. Ze krijgt daardoor de gelegenheid om haar mening te spuien. De cultuurpessimist die vindt dat maar lastig, al die vragen. Vroeger had je geen trainees, moest je gewoon alles zelf in de praktijk doen. De moppetapper wordt door een aantal collega's gewaardeerd. Maar de stille, die ervaart al die moppen als een verstoring van zijn concentratie. En de Nestor ligt goed bij het team. Alleen de teamleider heeft hier wel eens problemen mee dat niet hij, maar de Nestor benaderd wordt en als vertrouwenspersoon wordt gezien. En het kenmerkende punt van Wim, zijn transpiratiegeur, wordt door iedereen als problematisch ervaren. Nou, wat je hier ziet is een probleem, maar men weet niet hoe men dit moet oplossen. Men durft dat niet. Men voelt zich ongemakkelijk om de anderen aan te spreken. En dan krijg je ongewenst gedrag, krijg je vermijdend gedrag. Hier gaat het om een lichaamsgeur. Maar het kan van alles zijn. Elk karaktertrek. Misschien is het wel iemand met zware wenkbrauwen. Kent u dat? Iemand die altijd moeilijk kijkt. Maar eigenlijk heel blij is van binnen. Maar iedereen mijt diegene. Zware wenkbrauwen, zeggen we dan. In dit team is het als volgt opgelost. In overleg heeft men besloten dat degene die het best met Wim overweg kan, met hem gaat praten. Dat was de Nestor. En dat gesprek gaat als volgt. De Nestor zegt, Wim, heb je een momentje? Er is iets dat ik met je wil bespreken. En Wim zegt, ja natuurlijk, wat is er? En de Nestor zegt, ik merk dat ik, als ik bijvoorbeeld bij jou in de lift stap, bij jou een sterke transpiratiegeur ruik. En dat ik jou daardoor ga vermijden. En dat vind ik niet leuk, dat vind ik vervelend. Wat ik liever zou zien, is dat je er wat aan gaat doen. Wim, roodkleurend, zegt, ja, ik weet het. Maar ik zou niet weten wat ik eraan moet doen. Jij zegt het tenminste tegen mij. De anderen maken alleen maar flauwe grapjes. Dat ben ik spuugzat. Zo gaat het gesprek verder. En uiteindelijk komt er een oplossing. Hij gaat naar de huisarts, wordt een oplossing gevonden. En opvallend is dat Wim erg blij was dat de Nestor erover begon. Wim voelde zich daardoor op een volwassen en veilige manier benaderd. Zie je hoe ontzettend belangrijk het is dat je wel tegen elkaar durft te zeggen wat je moet zeggen, maar dat op een verstandige en wijze manier doet. Dat is essentieel voor het team, maar dat geldt ook voor ons. Juist in het lichaam van Christus is dit essentieel. Essentieel voor een kerkgemeenschap. Waarin de Bijbel zegt, als één leidt, dan lijden wij allen. Daar is Gods wijsheid voor nodig. Probeer dat nooit op eigen kracht. Doe je dat, dan scheurt een gemeenschap. Wijsheid van God. Ik herinner nog heel goed, toen ik ingezegend werd als ouderling. Dat was 17 oktober 2003. Zo'n hele tijd geleden had ik al mijn haren nog. Ik kijk maar naar Jane. Klopt, hè? Golvend. 31 jaar was ik. Bijzondere ervaring. 10 jaar later werd ik ingezegend als voorganger van de Bethel Pinksterkerk Hengelo. En samen met mijn vrouw leiden we de gemeente nu meer dan 3 jaar. En natuurlijk is daar de nodige strijd en strubbelingen. Niet alleen in de gemeente, maar ook op persoonlijk vlak. Je maakt zoveel dingen mee. Zoveel bergen. Maar dit hebben we geleerd. Dit hebben we geleerd, dat je met Jezus altijd... altijd meer bent dan overwinnaar. Amen, broeders en zusters. Laat ons dat lezen. Romeinen 8, vers 35 tot 39. Leest u met me mee op het scherm. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter schachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. Het is een geweldige tekst. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Niet door wie wij zijn, niet door onze kracht, maar door Christus. En een overwinnaar is iemand die triomfeert in de strijd. Iemand die de vijand overwint. Wie is onze vijand? Dat is de duivel, dat is de boze. Hij loert op ons. Hij gaat rond als een briesende leeuw. En hij zoekt uit wie hij zal verslinden. Daarom moeten wij ook nooit achterblijven. Blijf dicht bij Jezus. Als je afstand neemt van Jezus, als je buiten de grenzen gaat die hij voor ons stelt, dan staat de duivel klaar. Ik zeg altijd, de Bijbel en Christus geven ons kaders, geven ons grenzen. En binnen die grenzen hebben wij alle vrijheid. En dat is heel veel. Maar we zouden geen mensen zijn als wij juist altijd weer de grenzen opzoeken. En met één voet over die grens willen gaan. Om maar te kijken wat daar gebeurt. Nou, de duivel die gaat niet rond op een kilometer afstand van de grenzen. Nee, precies op de grens. En één voetstap eroverheen. En je wordt gegrepen. En je bent verloren. Omdat je niet wil luisteren naar de grenzen die God geeft. En hoe kunnen wij aan een brullende leeuw weerstand bieden? Tegen de duivel helpt lichamelijke kracht niet. Spierballen helpt niet. Hij is vele malen sterker dan ons. Welke sterkte is vereist? Efeze 6, vers 10. Wees krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 2 Timotheüs 2, vers 1. Wees krachtig in de genade van Christus Jezus. Genade is een onverdiende gunst. Hij heeft voor ons zijn leven gegeven. Daar putten wij onze kracht uit. Uit die liefde. Christenen zijn sterk in de Heer wanneer het woord Gods in hen woont. En wanneer zij doen wat God vraagt. En wanneer zij staan in de kracht en in de genade van God. En al hun vertrouwen daarop stellen. En door die kracht van God kunnen wij triomferen. Want wij zijn meer dan overwinnaars. Door Hem die ons heeft liefgehad. God geeft ons de overwinning. Doordat Hij ons lief heeft. Door zijn offer voor onze zonden. Heeft Jezus Christus de macht van Satan voor eens en voor altijd vernietigd. Hij is een verslagen vijand. Vergeet dat nooit. Wees niet bang voor Satan. Ja, als je in je menselijke kracht staat, dan zou ik beven. Maar als je in de kracht en de macht van Christus staat, hoef je nooit bang te zijn. Hij is een verslagen vijand. 2 Korinthe 4, vers 14 en 15. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die het oordelen dat, indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. Wat is die liefde van Christus? Dat hij voor ons gestorven en opgewekt is. En wat doet die liefde? Die dringt ons. Je voelt dat dagelijks opnieuw. Dat Gods liefde je dringt. In de wereld is altijd haastig gespoed. Er is altijd weer een calamiteit. Er is altijd weer iets wat aan de orde is. Maar als je de liefde van God in je hart hebt, dan voel je zo'n drang om dichter bij God te komen. Hoe zullen wij dan overwinnen? Het is heel duidelijk. Nogmaals, geen eigen kracht. De Bijbel geeft één tekst die eigenlijk alles zegt. Zacharia 4, vers 6. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere, de Heerscharen. De Heilige Geest leidt ons door alle moeilijke perioden heen. En als we dit kunnen, dan zullen wij meer dan overwinnaars zijn door Hem die ons lief gehad heeft. En weet u, grote zegeningen worden beloofd aan de overwinnaars. Laten we samen kijken naar wat God belooft in de Bijbel. In Openbaringen start met de 7 brieven aan de 7 gemeenten die grote verdrukkingen en vervolgingen moeten ondergaan. En Christus moedigt hen aan. Van houd vol, houd vast. Want die overwint, die krijgt grote zegeningen. Dit belooft God. En ik ga 7 teksten met u langs. Gaan we langzaam lezen. Dat u mag ervaren door de woorden van de Bijbel zelf. Wat God belooft aan de overwinnaars. Het eerste is Openbaringen 2, vers 7 aan de gemeente van Efeze. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Wat een belofte. Eten van de boom des levens. Voor eeuwig en altijd zijn bij Christus, bij Hem. Nooit meer bang te zijn. O, hoe vergankelijk zijn wij. Als mens. Elke dag hebben we wel angst wat er mag gebeuren in ons leven. Als je dit ziet, die overwint, zal ik geven te eten van de boom des levens. Het tweede, Openbaringen 2, vers 11. Gemeente van Smyrna. Die overwint, zal door de tweede dood niet beschadigd worden. U weet, de eerste lichamelijke dood. En vervolgens bij het oordeel. Maar die overwint, hoeft niet te vrezen. Wij mogen bij hem staan tot alle eeuwigheid. Het derde. Openbaringen 2, vers 17. Gemeente van Pergamus. Die overwint. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op die keursteen een nieuwe naam geschreven. Welke niemand kent dan die hem ontvangt. En u ziet in de teksten staan of 1 item onderstreept of 3 items onderstreept. Dat is niet zomaar. We hebben een drie-enige God. Hij is wonderbaar, hij is schoon. En ik kan u niet meenemen in alle verdiepingen. Maar onderzoek dat thuis. Ga nog even deze 7 teksten aan het begin van Openbaringen nog even na en vraag God om u te leiden. En u ontvangt heel veel zegen daarin. Maar om te eten van het manna dat verborgen is. U weet, toen Mozes in de woestijn was, moest hij een gome manna in het gouden kruikje doen en plaatsen onder het verzoendeksel in de arke des verbonds. Wat is dan het verborgen manna? Dat is Christus, dat is Jezus. Want hij zegt, ik ben het brood des levens. En als je dat tot je neemt, dan ben je versterkt tot in alle eeuwigheid. Het vierde, Openbaringen 2, vers 26 tot 28. Gemeente van Thyatira. En die overwint. En die mijn werken tot het einde toe bewaart. Ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorseld worden. Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Neem deze woorden tot u. Het Dit zijn overwinningswoorden. Dit zijn de zegeningen die God voor u heeft. Als u getrouw bent en zijn werken tot het einde toe bewaart. Hou dat vast. Het vijfde, de gemeente van Sardis. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader. De krachtige woorden. Witte klederen. Het bruiloftskleed staat klaar. Zonder vlek. En zonder rimpel. Van het fijn lijnwaad. Dat wij mogen ontvangen. En dat wij mogen dragen. Als eens de hemelbruidegom komt. En onze naam zal staan in de boeken des levens. Het boek des levens. Het zesde, gemeente van Philadelphia. Openbaringen 2 vers 12. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods. En de naam van de stad mijns Gods, namelijk het nieuwe Jeruzalem. Dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam. Een pilaar. Vast in het huis van God. En de nieuwe naam van het nieuwe Jeruzalem. De Bijbel is helder. Hij zag een gezicht. Een stad. Nederdalende. Versierd als een bruid. De nieuwe naam van het nieuwe Jeruzalem. Is de bruid des Heren. Zoals ook zijn nieuwe naam. Onze hemelbruidegom zal zijn. Als u de bruidsleer ernaast legt, dan ervaart u wat een zegen eruit voortkomt. De liefde die hij voor ons heeft, vraagt om een respons van ons. We kunnen dat niet zomaar naast ons neerleggen. We kunnen niet anders dan hem lief te hebben. En het zevende, Openbaring 3 vers 21, gemeente van Laodicea. Die overwint, ik zal hem geven. Met mij te zitten in mijn troon. Zoals ik overwonnen heb en ik gezeten ben met mijn Vader in zijn troon. Wij mogen daar zijn bij hem. Wij zijn één geworden bij hem. Wat een zegeningen geeft hij ons. En alles bij elkaar komen tot het summum. En het summum is aan het eind van de Openbaring. Namelijk Openbaring 21 vers 7. Dat zien wij nogmaals. Dat hij God belooft aan het einde, vanaf zijn troon, die overwint, zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Alles, al die 7 overwinningsbeloften komen to the point in dit laatste summum. Als wij hem vasthouden, als wij zijn liefde durven beantwoorden, dan zal hij antwoorden met zijn liefde. Want wij zijn meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. God geeft ons deze overwinning. Omdat hij ons lief heeft. En door sterk te zijn in de genade van de Heer. En in de kracht van zijn sterkte kunnen wij de duivel overwinnen. Want als wij zwak zijn, dan juist zijn wij machtig. Wij worden door de liefde van Christus gedrongen. Wij zegevieren door de kracht van zijn liefde in ons. Al verduren wij vervolging, al verduren wij verdrukking. Niets kan ons van de liefde van God scheiden. Grote zegeningen worden beloofd aan degene die overwint. Dit is Gods liefde voor ons, broeders en zusters. Wat een geweldige liefde. Zegt u daar amen op? Dit heeft hij voor u en voor mij in petto. Maar nu de andere kant. Hoe zit het met onze liefde voor hem? Hoe vaak nemen wij Jezus niet voor lief? Hij zorgt toch wel voor mij. Hij is er altijd. Weet je, je beseft gewoon niet meer hoe bijzonder zijn liefde is. Je hart brandt niet meer voor hem, zoals in die eerste liefde. Het is gewoon geworden. Door de tijd vergleden. Weet u, in de tijd van de eerste apostelen vreesden ze iedere dag voor hun leven. Iedere dag voelden ze de pure noodzaak om dicht bij Jezus te blijven. Enkele weken geleden maakten mijn vrouw en ik wat mee. En ik zal 28 december 2016, zal ik nooit vergeten. De dag tevoren zei Jane, ik moet morgen even naar de dokter. Ik heb een beetje pijn. Ik zeg, tuurlijk, doe maar rustig aan. En je denkt, nou, ze krijgt vast antibiotica en dan is het weer goed. En we waren die dag 28 december in de sporthal om te kijken naar basketbal van onze twee oudste zonen, Cas en Daan. En op een gegeven moment zegt ze, ik ga even naar de dokter. Dat is goed, zeg ik. En een uurtje later staat ze achter mij. En ik draai me om en ze zegt, het is niet goed. Je moet morgen vroeg direct naar het ziekenhuis voor onderzoek. Mijn wereld stond stil. Letterlijk. Je zakt door de grond. Je kan niet meer nadenken. Niet 's avonds, niet 's ochtends, niet onderweg naar het ziekenhuis. Niet als je de chirurg spreekt. Je kan alleen maar roepen te God. Heer, help ons. Help ons. Ik kan ook niets meer herinneren van die ochtend. Alleen dat wij terug waren bij de chirurg en die zei, we kunnen niets meer vinden. Het lijkt wel als water opgelost. Is het niet zo? Als water. Halleluja. Ik kon alleen maar juichen tot God. Ik kon haar alleen maar vasthouden, broeders en zusters. Ik dacht dat ik haar kwijt was. Maar nu is het weer goed. Wie anders dan Jezus kan dat doen? Wie? Door zijn striemen zijn wij genezen. En dan ineens besef je hoezeer je Jezus voor lief neemt. Terwijl alles in zijn dierbare handen ligt. Alles. In een flits kan het voorbij zijn. En wat heb je dan? Heb je je leven goed gewijd aan Christus? En daarom is het thema van vandaag. Neem Jezus niet voor lief. Maar dank hem. Elke dag. Want in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Amen. Hij is groot en zeer te prijzen. Kom gemeente van de Bethel Pinksterkerk Arnhem en Ede. Wij gaan nu over naar de inwijdingsceremonie. Inwijding in het ambt van ouderling opziener. Wees u getuige van deze inwijding van uw broeder Tino Schubert tot dit kostelijk ambt. Broeder Tino Schubert, mag ik u vragen hier naar voren te komen? Als u voor mij wilt staan, aan deze kant met het gezicht naar mij toe, mag ik de ouderlingen van de gemeente Bethel Pinksterkerk Arnhem-Ede vragen naar voren te komen en aan de linkerkant van mij te staan. Mag ik vragen of de broer van broeder